opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Hem namelijk die de uiterste hoek, dan wel hoeksteen is, uit hoofdstuk 2, feitelijk uit Psalm 118 is de gedachte. En dan vers 16 van Efeze 4, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde. We hebben dezelfde uitdrukking als uit 2 vers 21. Bekwamelijk samengevoegd zijnde wordt het tempel gebouwd. Maar hier in vers 16 van hoofdstuk 4, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt. Dat wil zeggen, deel krijgt aan de groei, de wasdom van het lichaam. En dat gebeurt dan inderdaad door de werking van een ieder deel in zijn maat. Dat wil zeggen, elk deel van het lichaam heeft een functie en die is beperkt tot een bepaalde maat. Die uitdrukking, die term maat wordt in dat verband veel gebruikt, ook in Romeinen 12. Namelijk, iedereen heeft een gave tot een bepaalde maat. Niet daarboven, in elk geval. Iedereen heeft zo zijn eigen functie, zijn eigen bediening, zijn eigen gave, hoe heet zoiets. Zijn eigen verantwoordelijkheid en zal daar inderdaad bij moeten blijven. Zal die gave die hij heeft moeten besteden, of hoe dat dan elders maar vertaald mag worden. En hier vinden we precies dezelfde dingen. Het grijpt trouwens gewoon terug op vers 7 van dit hoofdstuk. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Christus geeft ons een bepaalde gave. Met bepaalde afmetingen. Dat wil zeggen met bepaalde beperkingen ook. Dat is je verantwoordelijkheid. Nee, het schiet me van alles door de gedachte wat ik eigenlijk niet mag zeggen, maar... Tegen mij zeggen ze nooit wat, maar over mij heel veel. En dat hoor ik gelukkig niet. Hè? Ja, dat kun je beter niet weten natuurlijk. Maar af en toe lekt dat dan uit en zo. En dan zeggen ze, ja, het is wel goed wat hij doet en het is wel goed wat hij spreekt. Maar dit doet hij niet en dat doet hij niet. Dus weer wat anders, want meestal is het maar hij doet ook dit en hij doet ook dat. En hij doet zus. Van die gedachten zijn wat ik allemaal doe. Maar ja... Maar daarnaast is het weer, hij doet zus niet, hij doet zo niet, hij is wel goed daarin, maar hij is zo slecht daarin enzovoort. Ja, sorry, ik lig daar niet echt wakker van, eerlijk gezegd. In ieder geval niet meer, want wij zouden ons bewust zijn dat we inderdaad bepaalde dingen zouden doen en bepaalde dingen zouden laten. En ons ook inderdaad niet zouden bemoeien met dingen die ons niks aangaan. Of waar we geen verstand van hebben en dat soort zaken. Maar zo is het nou. Iemand heeft zijn eigen bediening. En daarmee beperkingen. Dat kun je betreuren, dat die beperking daar is. Maar de Bijbelse gedachte is, God geeft een ieder gaven, maar naar zijn maat. En dat is het dan. Meer niet. Met beperkingen. In kwantiteit en in kwaliteit. En dus gaat het erom dat ieder zijn gave, niet wat anders, zijn gave zou besteden. Zijn eigen verantwoordelijkheid zou kennen en daarbij blijven. En wat anders verantwoordelijkheid is, ja, dat is de verantwoordelijkheid van ander. Zo is het nou eenmaal. Dat is wat hier ook staat. Opdat het lichaam de wasdom bekomt, of anders, opdat de leden van het lichaam hun wasdom krijgen, bekomen, door de werking van ieder deel in zijn maat. Dat wil zeggen, als u trouw bent in uw bediening, wat het ook is, als u trouw bent in uw bediening aan uw Heer, En als wij dat dan allemaal zijn, dan gebeurt in ieder geval wat hier staat. Daardoor ontstaat ook in de praktijk die eenheid, ook de beleving daarvan overigens, van de gemeente. Dat is wat het is. Als men een plaatselijke gemeente zodanig organiseert dat verantwoordelijkheid slechts gegeven wordt aan enkelingen die daarvoor gestudeerd hebben en zijn aangesteld, van onderaf dan wel van bovenaf, want het doet weinig ter zake, en men klaagt daarna over de grote verdeeldheid die er is, dan zeg ik, ja, daar vraag je toch zelf om. Dat kan toch niet anders? Nee, naar menselijke maatstaven moet je daarmee met zo'n strakke organisatie eenheid kunnen bevorderen. Naar bijbelse maatstaven is dat volstrekt onmogelijk. Naar bijbelse maatstaven gebeurt het alleen doordat ieder zijn verantwoordelijkheid, zijn of haar verantwoordelijkheid vanzelfsprekend, kent en daarbij blijft. En zich daartoe beperkt ook. Begrijp je me goed? Het gaat niet om de beperking zozeer, het gaat in de eerste plaats op wanneer ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, laat hij die besteden, zoals het ongeveer staat in Romeinen 12. Dat betekent dat u en ik elkaar de ruimte zouden geven om onze gaven te besteden. Waarvan we over en weer misschien weinig begrijpen, maar daarom hebben we elkaars gaven ook niet, zal ik maar zeggen. Zo simpel is dat. En of mijn voet weet hoe je als hand moet functioneren en andersom, ja, dat maakt weinig uit natuurlijk. Hè? Er zijn verschillende functies, dat blijft gewoon zo. En dat is wat hier naar voren wordt gebracht. Daar waar ruimte is voor de individuele bediening, dienst, ik weet geen ander woord. Waar ruimte is voor de individuele dienst en werking, activiteit van de gelovigen als dienaren van het nieuwe verbond. Daar waar die ruimte is, daar zou volgens de schrift ook inderdaad deze eenheid bevorderd worden. En zou niet alleen elk lid zijn gaven besteden, maar zou elk lid ook deel krijgen aan de wasdom, aan de groei van het lichaam. Een van de kwalen van de moderne wetenschap, zeg ik altijd, is dat men de wetenschap onderverdeeld heeft in verschillende disciplines, in verschillende vakjes enzovoorts. En in die vakjes wordt er verder gewerkt en bestudeerd. Maar het hele punt is dat als je de dingen uit elkaar trekt en onderverdeelt in, zal maar zeggen, ontleed in factoren, of heet het zo niet. Maar als je dat doet, heb je het zaakje mooi doodgemaakt. Hè? Stel je voor, uw lichaam wordt uiteengenomen in verschillende losse onderdelen. De kans is groot dat je dat niet overleeft, laat ik het netjes zeggen. Het werkt gewoon niet. Het is ook niks. Er schieten me nooit wat fraaiere voorbeelden te binnen zomaar. Maar ik kan me voorstellen dat als je, sorry, daar ga ik er maar even op door. Als je een hart onder ogen krijgt en bekijkt en bestudeert, je toch geen flauw idee kunt hebben wat dat nou in vredesnaam verdient. Toch? Ik had natuurlijk ook gewoon de carburateur van de motorfiets kunnen nemen. Daar gaat het nou niet om. Maar die had je natuurlijk ook kunnen nemen. En waar zo'n ding nou helemaal voor dient. He? Je draait een dat hendeltje, gaat daar een klepje open en zo. Ja. Een diesel. Die heeft geen carburateur, broeder. Nee. Maar goed. He? Ik bedoel, dat is toch niks. Losse onderdelen. Maar het gaat om het geheel. En gezamenlijk komt er het een en ander tot stand. Zodanig dat je soms denkt dat je auto of je motorfiets een levend organisme geworden is. Toch, of niet? Gaat soms flink zijn eigen gang, heb ik wel eens gemerkt. Maar goed, laat maar zitten. Is toch een simpele zaak? Nou, dat is waar het om gaat. Als ieder van ons zijn functie kent, zijn verantwoordelijkheid kent en daaraan bijdraagt. In persoonlijke verantwoordelijkheid aan de Heer, komt die eenheid tot stand. Laat ik nog eens wat anders zeggen. Als men de kerk, het christendom, als zodanig beschouwt en de ontwikkelingen daarvan, of wat er voor door moet gaan, in de loop der eeuwen, dan stelt men vast dat de bewegingen daarbinnen altijd beweging was tussen twee polen, zal ik maar zeggen, twee uitersten. aan de ene kant naar collectivisme, een strakke organisatie enzovoorts, en de andere kant individualisme. En uit het individualisme komen dan al die secten voort. Dat begrijp je toch? Iedereen gaat maar zijn eigen gang. En uit het collectivisme komt voort een dode, georganiseerde, geïnstitutionaliseerde kerk. Waarvan men in de praktijk dan, of waarvoor men de Rooms-Katholieke kerk dan als voorbeeld neemt. Maar het had ook een andere kunnen zijn natuurlijk. Heb je dat nog? En men moet daar een soort middenweg in bewandelen. Dat is wat men weet. In de politiek is het trouwens net zo. Want liberalisme is in eerste plaats de vrijheid van het individu. En de andere kant, de linkse kant, is het socialisme, dat is collectivisme of communisme. Maar in ieder geval, dat is collectivisme enzovoorts. Alle bij elkaar en eenheidsworst. Weet u wel, dat verhaal is dat. Daar gaat het leven altijd om. Maar ik weet het niet, of men het nou niet begrijpen wil of niet. Waar het om gaat, is aan de ene kant wel degelijk de vrijheid van het individu. Of het in de wereld werkt of in de politiek, waag ik te betwijfelen. Maar in de gemeente, absoluut. En in de nieuwe schepping ook. De vrijheid namelijk voor het individu, voor de individuele mens, die dus ook zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Het is de enige manier om daar bevrediging in zijn bestaan en in zijn leven en in zijn dienst te vinden. Hij draagt verantwoordelijkheid namelijk. Enzovoort. Individueel. Maar in die nieuwe schepping en daarmee ook in de gemeente heeft het tot gevolg dat daarmee juist de eenheid, en dus de toenadering ook, maar de eenheid van de gelovigen in de praktijk bewerkstelligd wordt. Men dient dezelfde Heer in gehoorzaamheid aan die ene Heer. En doordat men dat doet, ontstaat die eenheid. Hoe verschillend de praktische bezigheid wellicht ook is, het wordt van Gods wegen gebruikt en het draagt bij aan de eenwording ook in de praktijk van de gemeente als zodanig. Dat is wat het is. En daarna zegt natuurlijk degene die de kerkgeschiedenis bestudeert, nou, daar waar grote individuele vrijheid was, ontstond alleen maar chaos. Scheuringen, secten, allemaal, ieder ging zijn eigen weg enzovoorts. Ze zeggen, ja, dat kan al wel wezen, maar een andere route is er niet. Waar het om gaat is dat die individuele weg een weg zal zijn in gehoorzaamheid aan het woord en aan de Heer. U weet wel, dat is dat verhaal van vanmorgen van het goede voedsel. Het is niet een kwestie van ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. En ieder draagt de verantwoordelijkheid die hij kennelijk van de Heer ontvangt. Men zou vertrouwen niet op de eigen inzicht, men zou vertrouwen op de garanties, beloften, kortom de gaven, de genade die de Heer ons geeft. Hij zou zijn werk doen, is de gedachte. En daarmee vind je een prachtige combinatie van de twee uitersten die in de wereld vermoedelijk niet samen kunnen gaan, waar men altijd een compromis tussen moet sluiten. Namelijk de ene kant de vrijheid voor het individu en de andere kant de bestuur van de massa, zal ik maar zeggen. Maar in onder gelovigen kan dat. In velen van ons kunnen daar geweldige verhalen over vertellen. Toch of niet? Over hoe men zijn eigen weg gaat. In naar eer en geweten. En hoe het door de Heer gebruikt wordt voor anderen. Maar ook hoe anderen kennelijk gebruikt worden door de Heer terwille van ons. Daar komt dat beroemde verhaal over leiding vandaan. Maar goed, daar ga ik niet op in. Maar het punt is gewoon, hij doet zijn werk. Hij verschaft wat wij nodig hebben wanneer wij trouw zijn aan hen. En wij vinden bevrediging en dus geluk en blijdschap. Meen ik, 100%. Wij vinden bevrediging, geluk en blijdschap in onze dienst aan hem. Die we in ons eentje doen en onder eigen verantwoordelijkheid. Maar voor de Heer. En het resultaat is de gemeenschap die we met elkaar hebben en ook daadwerkelijk beleven. En dat is het hele geheim. Toch. Hetzelfde principe geldt inderdaad in de oude schepping ook, tot op zekere hoogte. Niet overal, waarschijnlijk niet in het allergrootste formaat, grootste toepassing, maar in kleinere toepassing wel. Relaties kunnen niet in stand gehouden worden, tenzij dan dat de gerelateerden, mensen die in relatie tot elkaar staan, hun eigen verantwoordelijkheid kennen en dragen. En niet afschuiven op anderen. Op de relatie bijvoorbeeld. Dat is het hele verhaal. Ja, dat we dat dikwijls niet kunnen, ja, dat is een ander verhaal. Dat is het probleem. In de oude wereld. Maar in de nieuwe schepping, het kan. De Heer geeft ons geen verantwoordelijkheden die wij niet kunnen dragen. En het verhaal in de schrift is, ik heb het vaak genoeg gezegd, als onze verantwoordelijkheid op zeker moment door omstandigheden te zwaar wordt, zal de Heer ons geven wat wij nodig hebben, hulp te bekwame tijd enzovoorts. Dat is waar hij voor zorgt, dat is de garantie. Het is dus niet een wetmatigheid, het is de vervulling van belofte Gods, waardoor ineens die tegenstellingen van de oude, in de oude schepping ineens toch samen kunnen gaan. En waar de verantwoordelijkheid van het individu en ook de vrijheid van het individu juist bijdraagt aan gemeenschap en eenwording. Dat is het verhaal. En wat in de oude schepping niet kon, heeft God in de nieuwe schepping mogelijk gemaakt. En als het goed is, leven wij daaruit. Zo steekt het in elkaar. Nou goed, hier staat dat gewoon. Er staat er wat kort. En misschien dan wat onduidelijk, maar hier in vers 16 van Efeze 4 staat dat. Uit welk het gehele lichaam, lichaam als geheel, bekwamelijk samengevoegd en dus samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt. Het gehele lichaam en elk deel van het lichaam krijgt deel aan de groei van dat lichaam doordat elk deel werkt. Actief is namelijk. U weet wel, het lever, de maag, het hart, lever, dan begin ik dan met lever. Maar goed, het hart, de longen, en u weet wel, alles werkt. En samen is het wat. En als men van elkaar scheidt, is natuurlijk niks. In zichzelf kan het niet bestaan. Niettemin, elk orgaan, elk lid van het lichaam moet zijn eigen werk doen en niks anders. Maar daardoor komt die eenheid tot stand, daardoor komt die groei tot stand enzovoorts. Nou, dat weten wij, het schrift leert dat, daar vertrouwen wij ook op. En ik hoop dat er voldoende in ons midden zijn die gewoon zullen zeggen, ja, zo werkt het, want dat is mijn leven. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is wat hier staat. Niet wij zouden ons richten op het doel wat God zich gesteld heeft. Laat staan op het doel wat wij onszelf gesteld hebben. Wij zouden simpelweg in alle bescheidenheid onze gehele verantwoordelijkheid dragen. En ons eigen leven leiden. In de dienst aan. En vooral in onderwerping aan, dus, de Heer. En het zal leiden tot het doel dat God zich gesteld heeft met ons individuele leven, maar meer in het bijzonder. Het zal leiden tot het doel dat God zich gesteld heeft met betrekking tot zijn gemeente, namelijk zijn lichaam. En waarom ik daar nou een hele dag over doe, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Staat in mijn agenda, zuster. Ja. Wij kennen toch allen die fraaie uitspraak van de Heer in Matthäus 16. Ik verkort de zin altijd voor het gemak even. Hè? Ja, precies. Waar de Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Toch? Wie? Wanneer? Wat? Ik zal mijn gemeente bouwen. Onze gemeente. Je mag de uitdrukking wel gebruiken in de zin van wij maken er deel van uit, dus onze gemeente. Er is niks mis met de uitdrukking. Maar als de gedachte is, wij bezitten die gemeente, dat is niet waar. Het is eerder andersom. De gemeente bezit ons. We zijn er een onderworpen namelijk. We maken er deel van uit. We hebben een functie in. Maar beter is, hoger is. Het is mijn gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Ik zal mijn gemeente... En niet, ik zal mijn gemeente funderen. En daarna zal een ander daarop bouwen. En dan zegt u, maar er staat toch een ander bouwt daarop. Ja, dat kan nou wel wezen, maar u wordt geacht schrift met schrift te vergelijken, tot de ontdekking te komen dat als een ander bouwt op dat fundament aan de gemeente, kortom, als een ander bouwt aan de gemeente, doet hij dat als arbeider in dienst van God. En het blijft dus zijn gemeente, waaraan hij wellicht arbeidt. En het blijft zo dat de Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Niet slechts, ik zal mijn gemeente funderen. Want dan kun je het wegredeneren en zeggen, dat heeft hij gedaan. Door te sterven en uit de dood op te staan, dat is toch het fundament, dan heeft hij dat gedaan. Nee, ik zal mijn gemeente bouwen. En wat het betekent, noem ik nog één tekst, dat is geloof ik Filippenzen 1... Waar staat dat Paulus vertrouwt dat God die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, zo lang werkt hij eraan. En dat betekent dus dat God een werk aan en in ons begonnen is, in elk geval toen wij tot geloof kwamen, wellicht eerder, maar dat soort discussies ga ik toch nou niet op in. Maar hij is eraan begonnen en hij is er nog steeds mee bezig. Alle dagen. Niet aan uw broeder of zuster of aan uw buurvrouw of zoiets, of aan uw plaatselijke gemeente, wat dat mogen zijn, want bij nader inzien is dat gewoon een notariële akte en anders niks. Maar hij stond ook in het... stond in die statuten. Nou, dat is een notariële akte. Die moet er eerst zijn, anders bestaat het niet. Enzovoorts. Nou, daar werkt de Heer niet aan. Hij werkt in u en in mij. Of aan u en aan mij. Vandaag. Alle dagen. Enzovoorts. En als het woord gepredikt wordt, dan is het niet voor uw buurman of buurvrouw, of degene die naast u zit. Het is voor uzelf. Ja, ik bedoel het weer niet al te persoonlijk, maar ik bedoel u wel persoonlijk, uiteraard. Het is voor ons, aan ons werkt hij. En of hij wat aan een ander doet of niet, of dat anderen zich wel laten gebruiken of niet, dat is wel wat ons zorgen baart wellicht. Omdat we er eenmaal op elkander zouden toezien, tot op zekere hoogte althans. Maar als het maar in de eerste plaats zo is dat hij in en aan ons en door ons werkt en dat wij beschikbaar zijn. Daar gaat het om. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Als wij straks voor de Heer staan, vraagt de Heer aan ons niet hoe het was met onze broeder of zuster. Toch? Hij vraagt het naar ons. En voor zover wij loon zullen ontvangen, zal het zijn voor onze dienst aan hem. Toch? Nou goed, en niet onze dienst aan onze plaatselijke gemeente. Dat laatste is niks mee mis, maar daar worden we niet voor beloond. Alleen als het voor hem was. Dat is de bedoeling. En dat werk, dat zouden wij niet doen op eigen initiatief, want, zei de Heer, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. Hij zou het goede werk wat hij in ons begonnen heeft voleindigen tot op de dag van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus aan toe. Nee, tot op de dag van Christus staat er. Maar dat is dat, hè. Tot de voltooiing van onze bedeling en daarmee van de gemeente. Dat is waar naar wij ons uitstrekken. Dat is ook inderdaad wat in 1 Korinthe 3... en 4 gezegd wordt, ik heb het al even aangehaald, waar de apostel zei dat hij in werkelijkheid niet geïnteresseerd is in een menselijk oordeel, een oordeel door mensen, in 1 Korinthe 4 vers 3. Ik denk dat hij er wel in geïnteresseerd was, maar uiteindelijk dat het niks uitmaakte voor zijn bediening of voor de keuze die hij maakte of iets dergelijks. Maar in elk geval, hij zegt in vers 3, doch mij is voor het minste dat ik van of door uw lieden geoordeeld word, of door een menselijk oordeel, oordeel van mensen. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want hoe zou je dat moeten doen? Hoe zou je jezelf moeten beoordelen? Toch? Wees eens eerlijk. Bekijk uw eigen leven eens. Ik kan het beter niet doen wat ik nu zeg. Maar bij wijze van spreken dan. Wees eens eerlijk. Bekijk uw eigen leven eens. En wat u allemaal doet. En vraag u zich dan eens af waarom u het doet. Nee, systematisch. Positief. Wat zijn de positieve motieven waarom u dingen doet? En bedenk dan eens of er niet ook negatieve motieven kunnen zijn waarom u dingen doet. Uit eerbejag, uit geldelijk gewin. Ik noem maar een paar dingen zo. Ja, dat schiet me het eerste te binnen. Ja, dat is nou helemaal zo. En dat is zo, dat schiet me het eerste te binnen omdat het voor ieder van ons een belangrijk motief is om dingen te doen. Je kunt ook dingen doen om anderen te pesten. Uit nijd. Toch? Staat allemaal in de Bijbel. Bedenk dat eens bij uzelf. Waarom doet u de dingen? Is het echt allemaal zo eerlijk of niet? En als je intelligent genoeg bent, kom je vanzelf tot de ontdekking dat je daar geen oordeel over kunt uitspreken, want je hebt ook goede motieven en ook slechte. Je kunt het niet goed afwegen. Maar ik heb ook iemand gekend, nee, ik heb alleen goede motieven. Dat zijn de dommen. Die zijn zo dom dat ze niet eens in staat zijn. En dat meen ik. Om zich te kunnen voorstellen dat er ook negatieve motieven wellicht onderbewust te zijn, waardoor men bepaalde dingen doet enzovoorts. Die proberen zichzelf wat wijs te maken. Dat is op zich dom. Dat is nou helemaal zo. En dat zijn niet de goede beoordelaars. Dat zijn niet de goede rechters. Met andere woorden, wij als rechters over ons eigen leven, wat moeten wij ermee aan? Er was iemand die dichtte. Ik weet niet zeker wie het was. Nou goed. Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht. Ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen? Dat vind ik een intrigerende regel. Als gij mij de keuze liet. Dan denk ik altijd, wat zou ze dan kiezen? Want het was zij, geloof ik, hè? Of heb ik het mis? Nou, doet er ook niet toe. Maar het is een regel die me altijd aangesproken heeft. Laat mij niet mijn lot beslissen zo ik mocht. Ik durfde niet. Wat is eerlijk? Wat is waarheid? Hoe goed kennen wij onszelf? Ik pleit er niet voor dat we onszelf zouden kennen. Ik pleit er niet voor dat we onszelf zouden beoordelen. Ik pleit ervoor dat we dat verre van ons zouden laten. Want dan worden we niks wijzer van, dan schieten we niets mee op. Waar ik voor pleit is wat de apostel zegt. Ik oordeel ook mijzelf en niet. Ik ben ook niet geïnteresseerd in een ander menselijk oordeel. Paulus zegt ook, ik ben mijzelf van geen ding bewust. Dat betekent van, ja, als hij het ook niet weet eigenlijk. En dan zegt hij, maar die mij oordeelt, vers 4, is de Heer. Dan gaat het om. Dat is ook het geheim, het is niet geheim natuurlijk, maar dat is het geheim. Maar laat ik zeggen, dat is de essentie van de positie waarin wij staan. En waar staan wij in? Romeinen 5. Wij roemen in de genade in welke wij staan. In de genade dus. En Galaten 5. Sta dan in de vrijheid, dat is hetzelfde hoor. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En dat kan alleen zolang wij niet beoordeeld of veroordeeld of geoordeeld worden. Niet door onszelf, niet door anderen, maar zolang wij leven in afhankelijkheid van die genade, die vrijheid waarin wij geplaatst zijn om de levende God te dienen. Toch? En ook onszelf niet oordelen, maar het overlaten aan die Heer, die, waarvan wij geloven, dat hij rechtvaardig zal oordelen in de toekomst. En wanneer we zo leven, dan pas staan wij werkelijk in de vrijheid. Een persoonlijke vrijheid die ieder mens nodig heeft, zeker als hij volwassen wordt. En die dus ook elk kind van God nodig heeft als hij in geestelijke zin volwassen wordt. Vrijheid is voor volwassenen, dat zegt de schrift ook. De wet voor kinderen, weet u wel, Galaten 4. Maar die volwassenheid zouden wij hebben, die vrijheid zouden wij staan en ons vertrouwen stellen op de Heer. En wat wij doen vandaag is onze levens aan Hem geven in het vertrouwen dat Hij ons zal gebruiken vandaag en morgen en zo verder tot op de dag van Christus. En dat is die dag waarin Hij ons zal belonen voor gebruik. Voor wat door ons lichaam geschied is. En voor, beter, voor wat Hij in ons en door ons heeft kunnen doen. Zo dan, broeders en zusters, 1 Korinthe 4 vers 5. Zo dan oordeelt niets voor de tijd. Totdat de Heere zal gekomen zijn. Welke ook in het licht zal brengen. Hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbare de raadslagen der harten. En als dan zal ieder lof hebben van God. En dat is onze toekomst. Dat is de realiteit wanneer de Heer zal verschijnen. Wanneer we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Ik gebruik gewoon de Bijbelse uitdrukking dan maar. Hoewel die dikwijls verkeerd begrepen wordt. Maar dat is wanneer wij inderdaad ook lichamelijk veranderd zullen worden. Kortom, wanneer hij zal komen om onze lichamen ook zalig te maken uit Filippenzen 4 enzovoort. Kortom, dat is wanneer ook inderdaad die laatste steen, zal ik maar zeggen, geopenbaard zal worden. Wanneer de laatste steen als het ware op het bouwwerk geplaatst zal worden. Wanneer de gemeente, maar daarmee ook gemeentelijke periode of bedeling zo je wilt, vervuld zal zijn enzovoorts. Wanneer de kroon op het werk gezet zal worden, zal ik maar zeggen, wanneer het duidelijk voltooid is. Dat is de toekomst. In onze dagen, wel historisch gezien, en gezien binnen het verband van de bedelingen, is zo dat in het verleden gezaaid werd en dus het fundament gelegd werd, dat in onze dagen die gemeente opwast, ook in aantal zal ik maar zeggen, door de eeuwen heen, kortom die gemeente wordt opgebouwd en zal voltooid worden straks bij de wederkomst van Christus. Dat is historisch. Maar voor ons geldt dat gezaaid werd, een fundament gelegd werd toen wij het evangelie onze zaligheid geloofd hebben. Dat was Efeze 1. En dus wedergeboren werden, kinderen Gods werden enzovoorts. En sindsdien wordt er gebouwd op dat fundament. En hopelijk niet ernaast. En hopelijk niet met hout, hooi en stro. Dat is wat er is voor ons leven geld. Maar het gaat nog steeds over precies datzelfde woord. Eeuwige, geestelijke dingen, het werk Gods in ons enzovoorts. En wat wij verwachten voor de toekomst is onze kroon. Kroon des levens, kroon der zaligheid of hoe die maar heten mag in de Bijbel. Maar in ieder geval loon, erfenis, kroon of hoe die maar genoemd wordt. Dat is waarnaar wij uitzien. En zo vreemd is dat niet. Want hoewel sommigen er wat vreemd tegenaan kijken, mede omdat ze bang zijn dat ze helemaal geen aanspraak op een kroon kunnen maken. Soms terecht, ja. Soms ook niet. Maar hoewel velen dat slecht begrijpen, moet ik u toch zeggen dat dat toch het ideaal is van de natuurlijke mens. Iets tot stand brengen. Tot eer van onszelf, waarmee we als het ware ons onsterfelijk maken. Dit is wat wij tot stand gebracht hebben. Hoe lang was dat ook alweer geleden? Doet er niet toe, was het maar langer. Maar dat is wat, weet u wel, dat is wat de mens toch van nature eigenlijk het liefst zou nastreven. Hij geeft het gauw op, de meesten, omdat ze zien dat het onmogelijk is. Dus toch waar het om gaat. De namen van de grote uitvinders worden de eeuwen door steeds herhaald. Toch? En de namen hebben dus dienovereenkomstige betekenis, worden met respect genoemd. Dat is toch wat men zou willen. Dat is toch waar de mens van nature naar streeft. Wel nu, wij als kinderen Gods hebben dat ideaal binnen handbereik. Het is ons beloofd namelijk. Het enige wat we zouden doen is ons beschikbaar stellen aan de Heer. Dat wil zeggen, ons beschikbaar stellen voor de bank. U weet wel. Het pond, dan wel het talent, weet u wel. De bank gegeven enzovoorts. Niet de KNP, de bank. Nou ja, laat maar zitten. Maar de beschikbaar stellen aan de Heer, opdat hij ons zou gebruiken, dat is het hele verhaal. En dat zou hij doen. En wij zullen daar uiteindelijk lof voor ontvangen, lof van God. En het enige wat van ons verwacht wordt, ons beschikbaar stellen. En vers 2 uit 1 Korinthe 4, nog vers 1 dan. Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus, kortom als uitdelers, rentmeesters staat er, als rentmeesters der verborgenheden Gods. Kan niet missen in deze bedeling der verborgenheid. En de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Wij zijn dat dus. Zo zouden wij elkaar zien als dienaars van Christus. Diakenen staat er gewoon. Grieks woord, hè. Diakenen. Dienaren van Christus. Kortom, als rentmeesters. Uitdelers is niet verkeerd, maar dat is wat het woord is. Bedelers, het woord bedeling zit er eigenlijk in, hè. Maar goed, als uitdelers der verborgenheden Gods. En dan? Nou, voorts, vervolgens dus, als het zo is. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dat gaat niet over het christendom of de kerk die trouw zou moeten zijn. Voorts wordt in die rentmeesters, die dienaars van Christus vereist dat elk, let op elk, dat elk, ieder voor zich, dat elk getrouw bevonden worden. En zoals ik zo vaak gezegd heb en nu dus ook zeg, waar het straks om gaat, wanneer wij voor de Heer verschijnen, is niet de vraag hoeveel zielen wij voor de Heer hebben gewonnen. Het cliché. Echt niet. Ja, dit kun je nog meten namen, kun je min of meer tellen. Valt niet mee, maar theoretisch, je kan het tellen. Dan kun je het tegen elkaar tegen elkaar afwegen. Je weet je wel, kerfjes in de kolt. Laat me zitten. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, ook niet om welke gaven wij hadden of welke verantwoordelijkheid, hoewel de schrift zegt streef naar de beste gaven. Dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. Waar het uiteindelijk om gaat is trouw. Dat is een ander woord voor geloof. Maar in de grondtalen is het hetzelfde. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk trouw bevonden worden. En daarmee zijn we helemaal rond. Het gaat er niet om of we eenmaal tot overgave kwamen. Het gaat erom of het daar altijd bij gebleven is. Ik bedoel, letterlijk. Of kwamen we daarna weer in opstand? Die begrijpt u toch, hopelijk. We kwamen tot geloof ooit. En daarna dan? Is het bij geloof gebleven? De rest van ons leven dus? Eenmaal voor altijd? Daar leven we uit, bedoel ik. Actief, bedoel ik hoor. Of is het in de praktijk zo dat de Bijbel ons was? Het is, zal ik maar zeggen, een leuk boek, interessant. Wij geloven daarin, dus gaan we naar de hemel. En dat is het dan, einde van het verhaal. Dat is ontrouw namelijk. En eigenlijk dus ongeloof. Wat verwacht wordt, is dat elk getrouw bevonden wordt. Ik heb het op deze plaats ook meerdere malen gezegd. En ik doe het ook met opzet. Als wij voor de Heer staan en wij waren goede dienstknechten hier, en we verschijnen voor de Heer, dan zal hij zeggen, gij goede, namelijk gij getrouwe dienstknecht. Zo staat het in de Bijbel. Waarom goed? Vanwege het resultaat van de arbeid? Nee, vanwege de trouw aan de opdracht. En wat die opdracht was, dat is van minder belang. En bovendien dan al lang achterhaald, dus dat doet ook niks meer te zaken. Die begrijpt u toch hopelijk? Wat het ook was, trouw aan die Heer. En dat zegt de apostel ook. Daar gaat het in ons leven altijd om. En verzoeking, activiteit van de grote tegenstander bestaat alleen maar daarin, al het andere is onzin, bestaat alleen maar daarin dat hij ons probeert te brengen tot ontrouw. Dat we niet de kansen benutten die wij hebben, maar dat is de actieve kant, maar met de geestelijke kant, dat wij zeggen, nou ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat zal wel niet, daar hebben wij niks aan. Dat is te theoretisch, het staat in de Bijbel, maar het is beter dat wij het wat anders bezien, of terzijde schuiven, of in ieder geval niet praktiseren, om wat voor reden dan ook, dat soort dingen. Dat is ontrouw. Toch? Daar is de duivel op uit. Dat is het enige. Ontrouw aan het woord. En dus hij probeert ons inactief te maken. Dat wil zeggen dat wij dat het woord van God ons verder niks meer doet. Of het ons niks aan gelegen laat liggen. Dat wil niet zeggen dat we onkerkelijk worden. Of niet meer kerkelijk meelevend zijn. Nee, ik heb een paar uitdrukkingen even uit het hoofd geleerd. Dat niet. Maar dat betekent gewoon dat het voor ons echt in ons wezen, in ons hart, absoluut niks betekent. Dus het uiterste, ontrouw. Maar waar het om gaat voor onze Heer, is deze dingen. Opdat het goede werk, wat door geloof begonnen is, ook door geloof zou voltooid worden. Ik zei trouw, hè. Geloof namelijk. Wat door geloof begonnen is, ook door geloof zal voltooid worden. Wij zouden niet alleen uit geloof wedergeboren worden, wij zouden uit geloof zalig worden, dus in de praktijk veel meer. Wij zouden uit het geloof leven, toch? Wij zouden wandelen in de werken des geloofs, zoals bij gelegenheid heet. En daarvoor zullen wij geoordeeld worden, of beloond worden, wilde ik eigenlijk zeggen, door de Heer zelf, omdat we lof zullen ontvangen van God. In het algemeen is het zo geweest dat christenen in de wereld, als zodanig, in de rest van de wereld zal ik maar zeggen, nooit lof gehad hebben. Uitzonderingen daar gelaten, maar in het algemeen niet. En zelfs in onze dagen is het toch eenvoudig vast te stellen, de meest oprechte christenen inderdaad van de wereld in elk geval geen lof ontvangen. Enkele uitzonderingen daar gelaten, maar het gaat mij nou om de algemene regel. De algemene regel is dat het leven van een christen hem gewoonlijk niet tot eer strekt in de wereld. Hij ontvangt geen eer van de wereld. En voor zover christenen wel eer van de wereld ontvangen, is dat gewoonlijk niet omdat ze christenen waren, maar om een of andere activiteit die ze verricht hebben. Vergis u niet. Maar de regel blijft zo. Het verachten en onedelen, stond één bladzijde eerder, dat is wat God heeft uitverkoren enzovoorts. Maar het einde van het verhaal zou zijn, en het is ons beloofd, dat wil zeggen, dus u belooft en mij, einde zou zijn dat wij wel degelijk eer, lof zouden ontvangen. Met eer en eerlijkheid zouden gekroond worden zelfs. Door God zelf. Van bovenaf. En vervolgens, waar die wereld of wat er van over is zou komen tot onderwerping aan God en zijn Christus, betekent het ook dat wij uiteindelijk ook zullen delen in de heerlijkheid die Christus zal ontvangen in en zelfs van de wereld. Het is niet het belangrijkste, maar het gebeurt wel. Langs die weg is dat voor een ieder van ons bereikbaar. En als u dat niet aanspreekt, zeg ik gewoon, dat is wat een ieder van ons beloofd is. God heeft ons dat in het vooruitzicht gesteld. Dat is waarom hij ons gekocht heeft uit deze wereld. Opdat wij die onbekwaam waren om God te dienen, bekwaam zouden worden en zelfs actief zouden zijn in de dienst aan hem en zouden leven tot eer van hem. In de eerste plaats. En dat is het grootste wonder dat er bestaat, dat de mens die tot geen goed in staat was, niettemin dat diezelfde mens, en ook datzelfde lichaam dus, gebruikt wordt in de dienst aan God, en eigenlijk ook niets liever wil dan hem dienen. Want zo behoort het eigenlijk te zijn. Nee, dat is bij u misschien niet zo, maar vermoedelijk komt het dan nog, als we tijd genoeg hebben. Ik ben serieus. Dat groeit. Liefde is sowieso iets wat groeit. En de praktisering ervan, zo zonder meer ook. De dienst, verantwoordelijkheid die daar een rol bij speelt, komt ook tot ontwikkeling, moet groeien. En dat is wat de schrift ons ook voorstelt. Opdat wij die geboren zijn uit het onvergankelijke zaad, uit het woord Gods, als Gods akkerwerk inderdaad zouden opgroeien tot de oogst, is het idee. Of anders, omdat wij die in Christus geworteld en gegrond zijn, die uitdrukking heb ik niet gelezen, hè? Hetzelfde beeld, geworteld namelijk vanwege het zaaien, akkerwerk en gegrond, vanwege het bouwwerk, dus ik geloof het is Efeze, geloof ik, Efeze 3, meen ik. Omdat wij die in Christus geworteld en gegrond zijn, inderdaad, zouden opgebouwd worden, volwassen worden enzovoort. En de Heer zouden dienen in alle vrijheid om vervolgens door hem beloond bekroond te worden. Dat hij de kroon op dat bouwwerk zou zetten in de toekomst. Heb ik het mis? Of, nee, dat is 1 Korinthe, nee, sorry, dat is Efeze 3, de laatste verse. Waar de apostel, zal wel aan het eind van een bijbelstudiedag geweest zijn, denk ik dan, waar de apostel aan het eind van den dag zegt, in vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, die Heer Jezus Christus en die Vader, opdat die God, die Christus, u geven. Het komt van hem, nergens anders vandaan. Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest. Nee, niet in de uitwendige mens, maar in de inwendige mens. Kracht, inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Door het geloof, dat is onze verantwoordelijkheid. Maar omdat Christus daardoor in onze harten zou wonen. Waarom geloven wij? Wat is het doel ervan? Omdat Christus in ons zou wonen, in onze harten, in ons leven dus. En dus in onze werken, in onze wandel, wel degelijk. In ons wezen, dat lijkt me een beter woord. In ons zijn, in heel onze existentie, voor degene die het begrijpt. Omdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld, akkerwerk, en gegrond, gebouw, zijt. En opdat gij ten volle kondet begrijpen, samen met al die andere heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Kortom, opdat we hem zouden leren kennen en zijn volheid, lengte, hoogte, breedte, diepte. De volheid van Christus. En zijn werk dus. Opdat gij vervuld wordt tot heel of al de volheid Gods. Dat is wat de apostel Paulus bidt. En dat zou onze beden zijn. Opdat wij inderdaad hier aan deel zouden krijgen. En daarna staat er in vers 20. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen. Heb u dat? Boven al wat wij bidden of denken. En niet meteen zeggen, nou als u doet wat ik bid of denk, dan is het me genoeg. Vermoedelijk komt die gedachte voort uit dat men bidt en denkt dingen die de Heer helemaal niet wil. Toch? En dus ook niet geeft. Maar wanneer wij deze dingen bidden, en ons verlangen daarnaar uitgaat, wanneer we oprecht hem erkennen als onze Heer in ons leven, als we oprecht deel willen hebben aan dit werk Gods, dit werk van Christus in ons, dit bouwwerk, dit akkerwerk, dan zal blijken dat God machtig is meer dan overvloedig te doen, Let op meer dan overvloedig, dus overtreffendste trap of zoiets. Meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Sommige dingen denken we alleen maar, bidden we niet. Maakt niks uit, zegt de apostel. Hij is bij machte om ver meer te doen dan wat ook maar in onze gedachten zou kunnen opkomen. Dat is wat het is. Vraag het maar eens na aan Paulus, die een vervolger was van de gemeente Gods en hij werd de grootste bouwer daaraan. Populair gezegd en wat zwak uitgedrukt, maar niettemin, dat is het. En die deed dat. En die dingen kan hij in ons ook doen. Want dat doet hij namelijk naar de kracht die in ons werkt. Dat is niet onze kracht en we hebben geen idee hoe groot die kracht is. Maar die werkt in ons en daar zouden we ons op verlaten. En dus diezelfde kracht die ook gelegen is in het woord Gods, wij zouden ons daar ook op verlaten. En we zouden niet zo moeten twijfelen aan onze eigen bediening en onze eigen woorden. Nee, in eigen woorden mag je twijfelen. Maar als wij het woord Gods, een Bijbelse boodschap doorgeven, zouden we erop vertrouwen dat dat zijn werk zou doen. Want als het het woord Gods is wat wij doorgeven, dan is het het levende woord Gods, dat woord wat kracht is tot zaligheid. Dat is waar het over gaat. En daar zouden wij op vertrouwen. En tot de discipelen zei de Heer, maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult. Ik zal u de woorden in je mond geven. Alleen moet je daarna ze ook niet bekritiseren en zeggen, nou, ik wou dat ik wat anders gezegd had. Of ik had eigenlijk dit of dat moeten zeggen. Dat denk ik vaak trouwens, hoor, persoonlijk. Achteraf, dan naar huis gaat, tot vanavond 12 uur, denk ik, ik had dit moeten zeggen, ik had dat moeten zeggen. Ik had het zus moeten zeggen, ik had zo moeten zeggen. Heb ik prachtige voorbeelden ineens bij de hand enzovoort. Maar ja. Dus ik probeer het altijd zo snel mogelijk te vergeten. Niet omdat ik geen interesse erin heb, maar het helpt niks. Dat is ongeveer hoe het in elkaar steekt. Wij zouden gewoon onze kansen benutten enzovoort. En beseffen hoezeer wij tekortschieten bij wat wij ook doen. Naar menselijke maatstaven ongetwijfeld. En naar Gods maatstaven, ja, dat weten we niet. En dus beoordelen we dat ook niet, als het goed is. Dat is waar het over gaat. Hij namelijk is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Dat is die kracht waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen uit Filippenzen 4. Die kracht is dat. En daarna hem, zij de heerlijkheid in de gemeente, in ieder van ons. Want hij zal door ons en in ons verheerlijkt worden. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. En vergis u niet, daartoe zijn u en ik, in onze bedeling in elk geval, als gelovigen geroepen. Tot heerlijkheid Gods, tot heerlijkheid van Christus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. En dat betekent in elk geval dat het voor altijd is. En voor eeuwig, want dat is hetzelfde, altijd. De tijd gaat altijd door. Dat is waartoe wij geroepen zijn. Dat is wat ons beloofd is. En hoewel wij er ons van nature weinig bij kunnen voorstellen, moet ik u zeggen, het is wat God ons beloofd heeft. Wij zouden ons de gedachte eigen moeten maken. Het zou een levende hoop voor ons moeten zijn. En het zou dus ons leven moeten bepalen. Want eenmaal, mijn tante zong dat, eenmaal komt de grote dag dat ik Jezus schouwen mag. En voor ons duurt niet zo lang meer, blijf ik zeggen, ik kan niet missen. Duurt niet zo lang meer, maar laten we dan de tijd die over is in het vlees ons realiseren waartoe de Heer ons geroepen heeft. Opdat we trouwe dienaren van hem zouden zijn, in alle bescheidenheid, maar daarbij tegelijkertijd dragen de volle verantwoordelijkheid voor wat de Heer ons in welk opzicht dan ook gegeven heeft. In alle dankbaarheid ook, hè, ten alle tijde dankende voor wat hij ons gegeven heeft, wat het ook is. Of het nou leuk is, of dat het zwaar is, dat is meestal hetzelfde trouwens. Of het nou leuk is, of dat het nou een belasting is, het maakt niet uit. Wij zijn van hem, hij zal ons gebruiken en wij zouden van hem lof ontvangen. En ik weet zeker dat dat het beste motief is van allemaal. Dat we van hem die we lief hebben, van hem over wie wij het steeds hebben, naar wie onze gedachten uitgaan, dat we van hem in het bijzonder lof zullen ontvangen. En de rest is volstrekte bijzaak. Zullen we de Heer danken? Ja, trouwe hemelse Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij door uzelf, door uw werk wat u in ons eiland volvoerd hebt, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om de levende God te dienen. Dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. Niet omdat ze zoveel waard zijn, maar omdat onze levens zoveel waard zouden worden daardoor. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de afgoden, opdat wij u als de levende God zouden dienen. Dat u ons verlost hebt van de macht der duisternis, opdat we deel zouden hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat u ons verlost hebt van die wereld die op ons drukt en die ons in de greep had. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid en in bijzonder ook in die persoonlijke vrijheid, waarin wij met alle vrijheid en vrijmoedigheid u mogen en kunnen dienen. En ons bewust mogen zijn dat u ons ontslagen hebt van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat u ons verlost hebt van het juk van de wet en ons vrijgekocht hebt opdat we met heel ons leven, met heel ons hart, inderdaad ons ter beschikking zouden stellen aan u. Omdat u als onze schepper, maar zeker als onze herschepper, ons zou gebruiken tot eer van uw naam. En daarmee in het bijzonder ook zin en inhoud zou geven aan ons leven en ons bestaan ook hier op aarde. Wij danken u dat we die vervulling, die bevrediging van ons leven mogen kunnen vinden in u. En dat waar wij tot u gaan, ons in volle vrijmoedigheid aan u overgeven, u ons inderdaad ook in de praktijk vrijmaakt en ons werkelijk leven en blijdschap geeft. Waar geluk, stralend geluk. Wij danken u dan dat we hier vandaag mochten zijn, Vader. En we vragen u, wilt u inderdaad doen wat u beloofd hebt en wat we gelezen hebben, ook deze dag, opdat uw naam in ons verheerlijk mag worden. Opdat wij in de dagen die voor ons liggen, en wellicht de dagen die ons resten in het vlees, mogen wandelen in elk geval tot eer van uw naam. Opdat u tot ons zult kunnen zeggen, welaan, gij goede, gij getrouwe dienstknecht. We danken u dat we mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We mogen uitzien naar die dagen waarin onze heiland geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Niet alleen aan ons, maar uiteindelijk aan heel de schepping. Opdat recht gedaan zal worden in deze kromme wereld. Omdat het licht definitief zou schijnen en zou zijn in alles in deze wereld die nu nog beheerst wordt door de duisternis. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.